after Jesus died, something happened. Because after that third day, with the torn curtain and the empty grave, the disciples gathered. And when they sat there praying, suddenly a wind. But this was a wind unlike any other. Because in that room, Jesus sent the one whom he had promised. It was the Spirit of God that was manifested upon all Jesus' followers. And that same Spirit is calling you. And when you answer, it is God's power in us who believe. We are by extension his tools, his hands, his feet, and his plans. One body, one soul, one price, one goal. With one Spirit we strive for more of us in Christ. For once we were dead in our trespasses. But the Spirit of God can make dry bones come to life, wrongdoers be made right, secrets come to light, and scarlet sins turn white. For where the Spirit leads us, there we will go. And some say that it's like the wind, but I see that it's like a storm, a hurricane that boosts every fiber and every vein, that points to Christ and says he reigns to fill us and lead us and free us from every stain. For to live is Christ and to die is gain. And that message we will proclaim. So we will walk by the Spirit and we will not gratify the desires of the flesh. We will live by the Spirit and be holy as he is the holiest. We will be in the Spirit to find eternal rest, and we are sealed by the Spirit to pass God's righteous wrath. In all of creation, there is not a single creature that can stand against us, because God is for us. So if God is for us, who can stand against us? His love exceeds all rulers, kingdoms, devils, temptations, and powers. So stop praying for more desire and just do it. Go out, tell others about Jesus, and move it. Because this is the life that we should live. We are not supposed to be like the world. We're supposed to be holy and Christ-like. So if you're in this with me, please share this good news with everyone you know. Take your neighbor's burdens and help him grow. Make new disciples and help me throw this hopeful message inside of every home. Because I believe that we can make a difference in our neighbor's death and life. But only if we share the word and live for the cause of Jesus Christ. Amen. Okay. Goedemorgen. Laat ik maar meteen beginnen. Luister goed. Zometeen mag je van mij op je telefoon of in slaap vallen of doen wat je wil. Ik ga nu het allerbelangrijkste vertellen en daarna nog een hele hoop andere dingen die ook belangrijk zijn. Maar nu even de komende 2 minuten goed luisteren. Pinksteren komt van het Griekse woord Pentecoste, wisten we allemaal. En dat betekent letterlijk 50ste. De 50ste dag na het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en zijn wederopstanding uit de dood, geloven we dat 50 dagen na die gebeurtenis, dat er iets heel bijzonders gebeurt. Namelijk de komst van de Heilige Geest. En wat hier plaatsvindt is fundamenteel voor ons als christenen in wat we geloven. Dit is het moment in de geschiedenis waar eigenlijk alles naartoe gewerkt heeft. En misschien wel de grootste gebeurtenis voor ons als we nu terugkijken in de geschiedenis wat er ooit gebeurd is. Het moment dat de geest van God neerdaalt en dat het mogelijk is dat hij in ons kan komen wonen. In iedereen die gelooft. Dit is het hart van waar wij allemaal samen voor staan en waarom we hier samen zijn. Omdat de Heilige Geest van God zijn werk heeft gedaan en omdat Jezus dit heeft volbracht. Voorheen woonde God, of verbleef Gods volledige aanwezigheid in de tempel. Dat was als het ware Gods kantoor, zijn hoofdkwartier van waar hij zeg maar de schepping als het ware stuurde en waar hij dus neerdaalde in zijn geest. Maar nu is het voorhangsel gescheurd en is zijn hoofdkwartier hier. Hier. In jou, in ons als gelovigen. En God wil door ons heen werken en wij zijn zijn handen en voeten op aarde om zijn werk te doen, zijn koninkrijk te bouwen, tot het moment dat hij terugkomt. En dat is eigenlijk alles wat ik wil vertellen. Nee, dat is het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste. En dat moet je dus niet vergeten. Dat is Pinksteren. Maar, zoals ik al zei, er zijn ook een hele hoop andere dingen die ook belangrijk zijn, ook interessant zijn en die bijdragen aan wat Pinksteren betekent. En ik ben de laatste tijd, de afgelopen jaren, bepaald bij de Toren van Babel. En dit is een verhaal wat voor veel mensen veel vraagtekens opwerpt. Hopelijk beantwoord ik die een beetje in de komende minuten. En ik wil even zeggen, ik praat natuurlijk vaak best wel snel en ik wil 1000 dingen vertellen, maar ik heb maar iets van 20 minuten. Dus je moet het doen met de essentie en die probeer ik zo duidelijk mogelijk over te krijgen. En sommige dingen zullen misschien wel een beetje complex zijn af en toe. Probeer dan eventjes te zoeken naar dingen die je wel begrijpt. En om het begrijpelijk ook te maken, ga ik het eigenlijk op een best wel onorthodoxe manier doen. Ik heb het nog nooit zo gedaan, maar misschien werkt het. Ik ga zo meteen, hierna komt er een stuk tekst op het scherm. Ook dat is weer het hart van hetgeen wat ik wil vertellen. Zo simpel verwoord als dat ik het kon. En vervolgens ga ik die tekst nog een keer lezen en dan voeg ik wat details toe. En dan ga ik het nog een keer lezen en dan voeg ik weer wat details toe. En dan zo een aantal keer wil ik daaroverheen gaan. En voor degenen die op het einde dan nog wakker zijn, de nerds onder ons, zal het misschien wat complex zijn om uiteindelijk een conclusie te vertellen die jullie hopelijk iets leert over de connectie tussen dus deze gebeurtenis, de Toren van Babel, en de Pinkstergebeurtenis waarvoor wij hier vandaag de dag eigenlijk samen zijn. Dus dat is wat ik wil doen. Laten we dan maar mee beginnen. Even kijken, ik heb hier ergens een scherm. Ja. Pinksteren in het Nieuwe Testament lost een van de fundamentele problemen op uit het Oude Testament. Namelijk de gebeurtenis van de Toren van Babel. Die niet helemaal duidelijk is voor veel mensen, maar ik geloof het volgende. Bij Babel levert God de mensheid over aan een groep goden, die vanaf dat moment autoriteit krijgen. Iedere god mag gaan heersen over een bevolkingsgroep met een taal en een land. Deze goden heersen onrechtvaardig en bouwen hun eigen duistere koninkrijken. Maar God schept zijn eigen volk, Israël, dat leidt tot Jezus, die leidt tot Pinksteren. Na Pinksteren kunnen alle naties rechtmatig onder de autoriteit van de goden uitkomen. Door Jezus' werk komt de geest, waardoor ieder mens een levende relatie met God kan hebben. Jezus maakte ons een nieuwe mensheid, Gods familie, en dit nieuws moeten we verspreiden. En dit was echt een meest simpele manier om het te verwoorden. Het is logisch dat je aan de hand van wat je hier leest vragen hebt. Dat je denkt van oké, maar hoe bedoel je dit en hoe zie je dit? Laat me dat uitleggen. Even kijken. Als ik aan jullie vraag, waarom is deze wereld waar wij in leven zo'n puinhoop? Dan zijn jullie geneigd waarschijnlijk om te zeggen van ja, dat komt door de zondeval in de tuin. Genesis 3, je weet wel. De slang en de mens. Adam en Eva. En dat klopt, dat is een van de redenen waarom er zo'n ellende in de wereld is. Maar als je diezelfde vraag zou stellen aan een Jood uit de tijd van Jezus, dan kreeg je waarschijnlijk van ja, inderdaad, Genesis 3, maar ook Genesis 11 en Genesis 6. Hun zagen het probleem wat complexer en hadden ook wat meer bovennatuurlijke spelers in het spel. En daar wil ik dus vandaag ook een beetje op inzoomen. Dus wat ik nu ga doen, even voor de duidelijkheid, nu ga ik een beetje de zwarte tekst weer na. En dan die groene woorden, die licht ik nu wat toe hier en daar. Babel. Veel mensen hebben het beeld van Babel dat het een of ander mislukt bouwproject is. Dat ze een toren wilden bouwen tot in de ruimte, maar dat God zoiets had van, dat gaat ze misschien wel lukken. Laten we de talen maar verwarren, zodat dat niet lukt. En dan is het opgelost. Dat is natuurlijk een veel te simplistische kijk op Babel. Het is complexer dan dat. En het is veel diepgaander als het gaat om hoe het ook uitwerkt in de rest van het Oude en het Nieuwe Testament. En ik denk dat de reden dat wij vandaag Babel een beetje slecht begrijpen is eigenlijk heel simpel. In de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, van 1 tot 11, en dat is de Toren van Babel, ga je over iets van 1500 jaar aan geschiedenis heen. In een paar hoofdstukken. En dan is het logisch dat daar vragen zijn. Ik denk dat de schrijver van Genesis in de veronderstelling was dat de lezers op de hoogte waren van een hele hoop achterliggende informatie en cultuur, zeg maar. En dit is dus wat wij hebben, is een soort van heel beknopte versie van een hele hoop gebeurtenissen. Die dus vaak niet tot diep in detail worden toegelicht. En dat is dus een van de redenen dat het voor ons vaak wat vraagtekens opwekt. Zoals ik al zei, ik heb hier heel wat onderzoek naar gedaan en ik ben hier heel erg van overtuigd. Maar zoals met alle dingen, vaak op theologische vlakken en kaders en zo, is er hier ook sprake van speculatie. Sommige dingen kunnen we niet zeker weten. Daar wil ik ook gewoon open en eerlijk over zijn. Ik weet niet alle dingen, kun je met 100% zekerheid onderbouwen. Maar ik denk dat ik een hele goede zaak voor kan maken. En mocht je naar de hand vragen hebben of zoiets hebben van, ik weet niet of ik het hiermee eens ben, voel je vrij me aan te spreken, dan kunnen we lekker discussiëren. Alleen maar leuk. Nou, even het ding, misschien de elephant in the room. De zin, bij Babel levert God de mensheid over aan een groep goden die vanaf dat moment autoriteit krijgen. Begrijp me niet verkeerd als ik dat zeg, alsjeblieft. Ik geloof niet in een of andere Griekse pantheon, zeg maar, dat er een hele hoop goden zijn. Ik geloof dat er één God is, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, de drie-enige God, waarvan Jezus de Zoon van God is. Dat, heel die christelijke doctrine erken ik. Dat is gewoon waar, feit, kun je niet omheen. Zegt de Bijbel. Maar we moeten ook erkennen dat de Bijbel zelf spreekt over goden. Over vanuit ons perspectief grote geestelijke hemelse wezens die onder God staan, die geschapen zijn door God, maar die daadwerkelijk met die terminologie kunnen worden aangeduid. En soms worden ze zonen van God genoemd, of de vorsten van het Oude Testament, de vorst van Griekenland, de vorst van Perzië. Dit spreekt over machtige geestelijke wezens die werkzaam zijn op de pagina's van ons Oude Testament. En dan wil ik even met jullie gaan kijken dus naar even twee teksten die daar een beetje over spreken. Er zijn 1000 teksten die ik zou willen aanhalen. Doe het even hiermee. Deuteronomium 32. Daar lezen we het volgende. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfdeel toebedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, even tussen aanhalingstekens, sommige vertalingen zeggen de kinderen van Adam. En de enige oud-testamentische gebeurtenis die daar verantwoordelijk voor zou kunnen zijn, is de Toren van Babel, dat de mensheid werd opgedeeld, zeg maar. Heeft hij de grenzen van de volken vastgesteld naar het aantal zonen van God. Want het deel van de Heere is zijn volk, Jacob het hem toegemeten erfdeel. Voor degenen die meelezen in hun eigen Bijbels, wil ik even zeggen, zonen van God, in sommige vertalingen staat zonen van Israël. Dat is ook weer zo'n heel nerdachtig iets. Zonen van God is de betere vertaling op basis van de Septuagint en wat we vinden in de Dode Zeerollen. Maar dat is voor nu even niet belangrijk. Ik heb niet alleen die tekst nodig. Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon en de maan en de sterren ziet en het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere uw God heeft hen, dat spreekt dus over die hemelse machten, die voor hun perspectief toen helemaal de goden, de geestelijke machten en krachten, heeft hen aan de volken onder de hemel toebedeeld. Dus zie je dat dit concept zie je terugkomen op heel veel verschillende plekken, waar ik dus nu dus niet echt de tijd op heb om heel diep op in te gaan. Maar God schept dus zijn eigen volk, Israël. Dat leidt tot Jezus, die leidt tot Pinksteren. Het is mooi om te zien dat als je de Bijbel leest, dus bij Genesis 11, dan gaat het dus over de Toren van Babel. En dan zie je dus dat God eigenlijk zegt tegen de mensheid, die tot dat punt waar God met heel de mensheid probeert te werken, maar de mensheid blijft rebelleren en blijft niet luisteren naar God, zegt God op een gegeven moment van prima, zoek het uit. Ik ga mijn eigen volk scheppen en met dat volk ga ik jullie probleem, wat jullie zelf hebben veroorzaakt, omdat jullie contact willen met alles wat niet mij is, ga ik jullie probleem oplossen. Ga ik jullie redden van onder die heerschappij van die gevallen, duistere, geestelijke entiteiten vandaan, zeg maar. En dat is dus wat God doet. In Genesis 12 schept hij zijn eigen volk, waardoor hij redding gaat brengen aan de wereld, de natieën. Ik had ook nog een psalm. Ja, dat is wat ik nog even toelichten. Dit is dus een psalm waar God zeg maar, die goden toespreekt. Psalm 82. Moet je vaak in combinatie met Psalm 89 lezen, dan krijg je nog een beter beeld. Maar er staat dus, hij oordeelt te midden van de goden. Dit doet God in zijn hemelse vergadering. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddeloze bevooroordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Dus God is boos op die geestelijke wezens, dat ze niet recht doen. Dat ze niet de heerschappij die ze hebben gekregen op de juiste manier gebruiken. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste, maar toch zult u sterven als een mens. Dus ze worden echt veroordeeld. Dan staat het daarop, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Uiteindelijk zijn de natieën, alle volkeren van de wereld, zijn van God. Dat is Gods familie. Maar de mensheid als collectief heeft gekozen om God ongehoorzaam te zijn. En heeft zichzelf dus eigenlijk
ja, wij zelf zoeken naar alles wat niet God is. Daar ga ik zo meteen nog wat verder op in. En bij Handelingen 2, dat is dus de Pinkstergebeurtenis, waarvoor we hier dus samen zijn, wordt dit probleem dus opgelost. Dit is het moment. En dat zie je ook in de tekst. Als je Grieks kan en de hele Septuagint en alles dat kan lezen, hoe die terugverwijzingen zijn, zie je bepaalde terminologie dat die wordt gebruikt, die wijst naar de connectie tussen deze Babelgebeurtenis en deze Pinkstergebeurtenis. Maar gewoon ook alleen al conceptueel gezien. Is het zo dat bij Babel is de mensheid ongehoorzaam en worden de talen verward en wordt de mensheid uiteengedreven. Maar bij Pinksteren zijn de volgelingen gehoorzaam, worden de talen bij elkaar gebracht door de gaven van tongen die de geest geeft en wordt de mensheid weer samengeroepen. Die natieën die bij Babel genoemd worden genoemd, zeg maar, als je de kaart hebt van rechts naar links, want de Joden lezen van rechts naar links, zie je al die naties benoemd worden, die dus verspreid worden over de aarde. Maar bij Pinksteren zie je dat diezelfde gebieden en bevolkingsgroepen benoemd worden, die dus daar samen zijn, die dus bij Babel zijn overgeleverd aan die duistere hemelse wezens, maar bij Pinksteren weer teruggeroepen worden, onder de heerschappij van de Allerhoogste. En dit is dus een concept, dit speelt op de achtergrond van de schrift, dit speelt mee. Maar wij zijn er vaak blind voor. Omdat wij dus niet echt op de hoogte zijn van hoe de Bijbelse schrijvers dachten over dit soort dingen. Door een stukje cultuur heeft ermee te maken en een hele hoop andere dingen. Maar goed, dit is nog maar de eerste keer dat ik eroverheen ga. God is een rechtmatige God. Dat is dus ook belangrijk om te beseffen dat God kon niet gewoon zeggen van, oké, de mensheid die wil de duistere geestelijke wezens aanbidden, ik pak ze gewoon terug. Zo simpel is het niet. God moet dat op een rechtmatige manier doen, volgens zijn eigen wetgeving. Hij moet consistent zijn. En daarom was het offer van Jezus nodig. Jezus moest ons vrijkopen van onder de autoriteit van die hemelse wezens vandaan. Hij moest ons letterlijk verlossen. En ook daar ga ik dadelijk nog wat meer over vertellen. We moesten teruggewonnen worden. Nou, dat was de eerste keer. Tweede keer, iets complexer. Als het nog erg genoeg is. Iedere rebellie die we in het Oude Testament zien, dus even die Genesis 3, dat is dus de zondeval, Adam en Eva. Genesis 6 is de val van de engelen en die dan met de mensen een nageslacht krijgen, de reuzen die daar benoemd worden. Veel te complex om nu op in te gaan. En Genesis 11, de toren van Babel, zijn allemaal, alle drie, stuk voor stuk, een geestelijke en een menselijke rebellie. Dit is zowel geestelijk als menselijk. En wat er dus bij de toren van Babel gebeurt, is de menselijke rebellie is duidelijk. Maar wat ze doen, missen wij vaak. Ze willen niet gewoon, laten we een toren bouwen die super hoog is, en denkt God van, oeh nee, die wordt wel iets te hoog, die komt wel iets te dichtbij. Dat is het niet. De mensheid, in het bouwen van die toren, ze bouwen volgens hun gedachtegang toen een ziggurat, zo noemden ze dat dan. En dat functioneerde als een poort naar de hemel, een poort naar de goden. Dat is ook letterlijk wat Babel, zeg maar, dat komt ook van Babilu, dat is een Babylonisch woord, wat betekent poort naar de goden. Hoe obvious wil je het hebben? En dat is wat de mensheid dus probeert te doen. Ze bouwen een tempel waarvan ze eigenlijk zeggen van, wij willen de hemel toe-eigenen. Wij willen zijn als God. En wie zei dat? En dit zie je dus dat dit de trots van de mens omarmt. En dat je ziet hoe dit doorwerkt in de rebellie die de mens heeft om weer niet naar God te luisteren. Weer niet de aarde in te gaan en de aarde te onderwerpen aan zijn heerschappij. Maar dat we rebelleren en dat we zoeken naar onszelf uiteindelijk. Maar in samenwerking met de hemel, met die hemelse duistere machten en krachten die daarin werkzaam zijn. Ik moet een paar dingen gaan overslaan, want anders red ik het niet. Fun fact is nog even leuk om te weten. Als we kijken naar bijvoorbeeld de Mesopotamische cultuur en hoe zij kijken naar de wereld, dan zien we vaak dezelfde elementen terugkomen in hun geschiedenis. Met een vloed en een oppergod en goden en een toren. En al die elementen komen terug. En die wegen allemaal samen. En het interessante daaraan is dat ze dus vanuit hun perspectief zien ze die gebeurtenis, zien ze die goden en alles wat daarmee te maken heeft, en denken ze van tof, leuk. Die leren ons heel veel coole dingen en daardoor konden we allemaal coole dingen doen. Allemaal duistere, occulte praktijken en zo was leuk. Maar de Bijbelse schrijvers zien het natuurlijk vanuit een heel duister licht. Van dit is niet wat God wil. Dit is niet een utopia, zeg maar, zoals God het heeft bedacht. Dit is het valse Eden, zeg maar. En wij als christenen zijn vaak geneigd om te zeggen van, als we nadenken of spreken met hindoes of mensen van islam, of maakt niet uit wie dan ook, andere religies, om te zeggen van, ja maar jullie goden bestaan helemaal niet. Maar dat is niet de kijk die de Bijbelse schrijvers erop hadden. En zo moeten we dat ook niet verwoorden. Want die goden, die geestelijke wezens die daarachter zitten, die zijn daar wel degelijk. We hebben te maken met een geestelijke oorlog van echte entiteiten die achter die religies echt werkzaam zijn. En die wonderen kunnen verrichten zelfs. Maar dat is een oorlog. En die doen zich vaak ook niet helemaal voor zoals ze werkelijk zijn. En ook goed om te begrijpen is dat bij God, bij Babel, levert God dus de mensheid over aan die goden. Omdat de mensheid uiteindelijk, dat is wat de mensheid zelf wil. Maar dat is een oordeel van God. Net als in Romeinen 1. Waar wij overgeleverd worden aan onze eigen verlangens. Waar God zoiets heeft van, ga jullie eigen weg maar. Zegt God bij Babel van, ga jullie weg maar. Zie maar hoe het loopt. En het loopt kapot. Het is een oordeel van God. Dat hij eigenlijk door dit te doen over de mensheid brengt. En een van de krachtigste dingen vind ik dus dat, nu gaan we het dus over de hoop hebben, weer over Pinksteren, want in Genesis 12, dus weer dat hoofdstuk na Genesis 11, wat de Toren van Babel is, roept God Abraham. En tegen Abraham zegt hij dat het nageslacht van Abraham zegen zal brengen aan wie? Aan de natieën die hij een hoofdstuk eerder heeft overgegeven aan die duizend hemelse wezens. Zegt God eigenlijk van, oké, zoek het uit, ik kom eraan. Maar ga eerst even naar mijn volk toe. Om jullie te redden moet ik even het een en ander doen. En daar komt dus uiteindelijk Jezus uit. En het Nieuwe Testament zegt dus dat Jezus degene is die ons vrijkoopt van onder alle autoriteit en macht en verheven duisternis in de schepping. Er komt Efeze 6 ook weer bij kijken van de wapenrusting die we aandoen. Want waar vechten we tegen? Niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, autoriteiten in de hemelse gewesten. Wie zijn die wezens in de hemelse gewesten, die komen van Babel. Die zijn toebedeeld aan de volkeren. Waar wij allemaal hier, tenzij je een Jood bent, aan overgeleverd zijn, waren. Maar we zijn vrijgekocht. Door dat. Dat moment dat God stierf, de zoon van God, stierf aan het kruis, kocht hij ons vrij. Maakte hij een weg vrij om onder die autoriteit vandaan te komen en een nieuwe mens te worden. Een nieuwe mens die leeft in zijn koninkrijk en zijn wil doet. En niet langer werkt en wandelt volgens de oude gedachtegangen van de wereld, als het ware. Onder die autoriteit van die goden. Nou, dan even dus nog de laatste overview. Ik heb echt geen tijd voor al die dingen. Even kijken wat is handig om te zeggen. Ja, ik wil gewoon even focussen op het laatste punt, want mijn tijd is praktisch voorbij. Evangelie. Komt van het woord evangelion. Wat betekent goed nieuws? Maar de manier hoe dat gebruikt werd destijds, was niet, dat was al voordat er christenen waren. Dit komt namelijk meer vanuit, bijvoorbeeld de Romeinen gebruikten dit ook. Wanneer ze een overwinning hadden behaald in de oorlog, wat brachten ze dan? Evangelion. De overwinning in een strijd. Wat wij dus brengen naar mensen, is de overwinning in een strijd. Dat die satanische, demonische machten die over ons aangesteld zijn, dat die verslagen zijn. En dat die niet langer de autoriteit over ons hebben. En als je hier in de zaal zit en je gelooft niet, dan val je automatisch onder, niet onder God. Dan val je automatisch onder de wereld. En wat is de wereld? Dat wordt bestuurd door deze duistere geestelijke machten. En alle hopeloosheid en pijn, lijden en verdriet is mede door hun, wij hebben natuurlijk zelf er ook verantwoordelijkheid in, maar mede door hun werkzaam in ons leven. Maar wat is er bij God? Bij God is hoop. Bij God is perspectief, toekomst. En een oplossing voor dit fundamentele probleem, wat dus werkzaam is door heel de schrift heen. En waar ik vandaag de dag het een en ander over wil vertellen. Dus om dat allemaal samen te vatten, in een korte zin, of ja, het is eigenlijk meerdere zinnen, maar God heeft de mensheid gemaakt om onderdeel te zijn van zijn familie. Maar door verschillende rebellieën wordt de mensheid uiteindelijk bij Babel door God overgeleverd aan de heerschappij van corrupte goden. Bij Pinksteren wordt de mensheid vrijgemaakt van de autoriteit van deze goden om de Allerhoogste God te dienen en terug te komen in zijn familie. Dat is de de samenvatting van wat ik je hoop over te brengen. En ik heb dat al meerdere keren gezegd, dus ik denk dat inmiddels wel duidelijk is. Maar dit brengt voor mij in ieder geval zo'n nieuwe dimensie aan wat er dus gebeurt bij Pinksteren en bij Jezus' werk. En ik kan me voorstellen, dit klinkt misschien nieuw voor je, misschien heb je het nooit gehoord, of misschien heb je zoiets van, dat wist ik al lang, dan hoef ik niks meer te zeggen, maar mocht je daar vragen over hebben, of zoiets van, hoe rijmt dat dan met deze passage, voel je vrij om me aan te spreken, want ik denk dat dit heel sterk ons geloof versterkt en ons een heel realistisch perspectief geeft op de wereld en de religies en alles wat erin plaatsvindt, maar ook op de overwinning die behaald is door het werk van Jezus Christus aan het kruis, de opstanding uit de dood, de komst van de geest die werkzaam is vandaag, de dag, hier, nu, in jou en die jou wil gebruiken om vervolgens nu de wereld in te gaan en tegen iedereen te vertellen dat ze niet langer onder die duistere hemelse machten staan die hun onderdrukken, maar dat ze vrijgekocht zijn door het bloed van Jezus. Halleluja.